Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook alle vakantiegangers en toeristen die hier aanwezig zijn, heel fijn dat u de dienst met ons meeviert. Een warm welkom gewenst aan ieder die nu of later met ons verbonden is. Voorganger in deze dienst is dominee Wiebere de Jong uit Roosendaal. Organist vandaag is Simon van Hemsbergen. De bloemen gaan met een hartelijke en bemoedigende groet naar Els van de Hil. Vrijdag 14 augustus hopen Koos en Ellen Eldersen uit de Groenstraat hun 45-jarige huwelijk te vieren. Ze vieren dit met kinderen en kleinkinderen. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen alle goeds en Gods zegen voor nu en voor de toekomst. Deze week zijn er geen ziekenhuisopnames doorgegeven voor vermelding op de zondagsbrief. Allen 70 jaar en ouder die 28 augustus mee willen varen tijdens het bootreisje kunnen zich aanmelden bij de diaconie. Telefoonnummer vindt u in de koepel. Eerste collecte is voor het plaatselijke kerkenwerk. Tweede collecte is voor Kia en wel voor de jongeren in Ghana die werken aan hun toekomst. Uitgangscollecte is voor het onderhoudsfonds. We beginnen de dienst met het zingen van lied 70, de verzen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Genade en vrede voor jullie, van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Laten we bidden. God die van mensen houdt, wij leggen onszelf aan u voor met alles wat ons bezighoudt, met alles wat ons lukt en alles waarin wij falen. Help ons ons leven opnieuw te bezien in het licht van uw heil. Geef ons het hart om u te verwachten en elkaar in liefde te ontvangen. Amen. Mag gaan zitten. Ja, ik ben dus predikant in Roosendaal sinds bijna 4 jaar. Het is mijn derde gemeente. Ik ben hier als kind ook al eens geweest. Toen met mijn ouders. En ja, vond ik toen ook al heel bijzonder zo'n 8-vormige kerk. En ja, vandaag lezen we over mensen die op zee in de problemen komen. Misschien wel aansprekend hier, dat jullie hier met die havens zo dicht bij het water zitten. De leerlingen die hebben erge tegenwind en moeten daar doorheen zien te komen. En Jona die wordt overboord gegooid, op zijn eigen verzoek trouwens. En die wordt opgeslokt door een grote vis. Dus we denken erover na, hoe kan je in zo'n moeilijke situatie toch volhouden? Geloven in de storm. We zingen nu lied 276, vers 1 en 2. Laten we de Heer aanroepen vanwege de nood in de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Barmhartige God, vol verlangen bidden we om mensen van vrede, om mensen die het geluid van oorlog en geweld, dat zo oorverdovend klinkt in deze wereld, die dat geluid overstemmen met woorden en daden van liefde, Daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Vol verlangen bidden wij om mensen die helpen dragen, waar mensen te neerzitten, omdat ze het niet meer zien zitten, omdat de lasten voor hen te groot worden. Vol verlangen bidden wij dan om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen, maar de gemeenschap in het oog houden. Daarom roepen wij, Christus, ontferm u. Vol verlangen bidden wij om mensenkinderen van God, die het licht steeds weer opnieuw ontsteken, waar het in de wereld donker, stormachtig, woest geworden is. Ja, dan bidden we om mensen met hoop en volharding. Dragers van hoop, onderweg naar de nieuwe morgen. Daarom roepen wij, Heer, ontferm u. Amen. Omdat God alle nood overwint, zingen we, als u kunt, graag staande ons loflied 868 vers 1, 2 en 5. Dan gaan we over naar de dienst van het woord. En aan het begin bidden we dan om de bijstand van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Goede God, In de warmte van uw Heilige Geest koesteren wij ons. Uw zonnestralen van gerechtigheid, mogen die ons genezen. We bidden, kuier met ons mee, spreek ons aan. Breng ons telkens weer op nieuwe gedachten, nieuwe dromen van uw koninkrijk op aarde. Ook als het moeilijk wordt en wij in stormen verkeren, wakker dan telkens het vuur bij ons aan, door uw Heilige Geest, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Dan zal de lector of lectrice met ons lezen uit Jona hoofdstuk 2.
Ik lees u vers 1 tot en met 11. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp. U hoorde mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Kolkend water heeft mij omgeven. Zwaar sloegen uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. Het water sneed mij de adem af. Muren van water hebben mij omgeven. Met wier is mijn hoofd omwonden. Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. Maar u trok mij levend uit de dood omhoog, o Heer, mijn God. Toen mijn levensadem mij verliet, riep ik u aan, Heer, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige goden vereren, verlaten u, trouwe God, maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het droge.
En dan zingen we vanuit de diepte lied 130a vers 1 en 2. De evangelielezing is uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 14, vers 22 tot met 33. En dat speelt vlak na de wonderbare spijziging. Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadien van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het water. Toen de leerlingen hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: "Een geest!" en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: "Houd moed, ik ben het, wees niet bang." Petrus antwoordde: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u moet komen." Hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: "Heer, red me." Meteen strekte Jezus zijn hand uit. Hij greep hem vast en zei: "Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld?" Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. De leerlingen wierpen zich voor hem neer en zeiden: "U bent werkelijk Gods zoon." Tot zover de evangelielezing. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Halleluja. We zingen nu een lied wat misschien een beetje onbekend is. Lied 933. Vers 1, 2 en 3 en de organist zal het even voorspelen.
Vechten met de macht van dood en chaos, angst en nacht. Gij komt ons redden tegemoet en met uw voet. Maar wij herkennen niet uw gaan en zien u in ons.
Hij staat al aan. Ik kijk vaak op het internet voor nieuws over de wereld. En dan lees ik bijvoorbeeld ook op de website van Open Doors over vervolgde christenen. En zo las ik laatst over christenen in Irak en over bisschop Shimon, die de gemeente bij elkaar probeert te houden. Maar hij zegt: het is niet makkelijk. Mijn hele leven lang leef ik al in oorlog of conflicten. En voor mijn gemeente is dat net zo. En ik kan best begrijpen als mensen dan willen vluchten, dat ze denken: het is hier geen leven voor ons als christenen. Maar, zegt bisschop Shimon, ik vraag ze toch om te blijven. Hoe moeilijk het ook is. Als het in de ene stad te gevaarlijk wordt, dan help ik ze om te verhuizen naar een andere stad. Maar ik vraag ze toch om te blijven. Want in de verscheurdheid heeft dit land juist het getuigenis van liefde en vergeving nodig. En wij kunnen dat als christenen zijn, een teken van liefde en vergeving. Zodat mensen in de toekomst toch leren met elkaar samen te leven. Wij willen dragers van hoop zijn in Irak. Tjonge, denk ik dan, dat je in zulke moeilijke omstandigheden toch kerk blijft. Dat je toch de mensen bij elkaar houdt. Dat de kerk met zo'n storm aan geweld en bedreigingen ook, dat ze toch volhouden daar in Irak. En dan denk ik, zou ik dat ook kunnen in zulke omstandigheden? Zou ik ook blijven als ik bedreigd werd? Als mijn eigen leven op het spel stond? Of geef ik dan op en denk ik, nou, laat die mensen hier maar zitten, ik ga naar een veiligere plek. Ik roei niet langer tegen de storm in, ik laat me gewoon meevoeren. Die vragen die heb ik wel eens als ik daarover lees. En misschien kent u dat ook wel. Zijn wij niet mooi weer christenen? Hoe zouden wij het volhouden in moeilijke omstandigheden? Of denken we dan al gauw, nou, het is geen mooi weer meer, ik geef de bruid eraan. Ik vecht niet langer tegen de storm, ik geef het op. Ik hoop natuurlijk dat u zo niet denkt, dat u niet denkt van ik geef het op. Maar dat we samen na kunnen denken over wat het betekent om dan vol te houden. In de komende 10 à 15 minuten zullen wij leren van die Bijbelse figuren. Jona, Jezus en Petrus. Hoe je kunt volhouden in de storm. Hoe je ondanks alle golven die over de kerken heen slaan, toch kunt blijven geloven en belijden: het is de Heer die redt. Want dat is het fundament van de kerk. Zo prachtig uitgesproken in dat gebed van Jona: het is de Heer die redt. Eerst wat context bij dat verhaal van Jona. Jona werd op pad gestuurd naar Nineveh, de hoofdstad van de Assyriërs. Maar hij had daar helemaal geen zin in. Hij zag dat helemaal niet zitten. Hij sloeg op de vlucht een andere kant op. Maar dan komt het schip waarop hij gevlucht is in zwaar weer terecht. En er wordt moeite gedaan door de zeilers om te ontdekken hoe komt dat, dat wij in zulke zwaar weer terecht zijn gekomen. Aan wie is dat te wijten? En het lot wijst Jona aan. En Jona erkent het. Ja, ik ben een onwillige profeet. Ik heb niet gedaan wat God van mij vroeg. Gooi mij maar overboord. Nee, zeggen de zeelieden. Nee, dat doen we niet. We gooien wel allerlei ballast overboord. Dan kijken we hoe ver we kunnen komen zonder alle ballast. Maar ook dan gaat het niet goed. Ook dan blijft het schip in dodelijk gevaar verkeren. En dan gooien ze uiteindelijk Jona toch maar overboord. Om het leven van de mensen op het schip te redden. Dan komen we dus bij de eerste Bijbelse figuur waarover we gelezen hebben. Jona. Zijn psalm daar in de diepte, nadat hij is opgeslokt door een grote vis. Hij beseft dat hij ver weg is van God. U hebt mij verstoten, verbannen. Het klinkt als een schuldbelijdenis. Het is niet aan God te wijten, het is aan zichzelf te verwijten dat hij in deze storm terecht is gekomen. Want hij was ongehoorzaam. Hij wilde niet de weg volgen die God hem wees. Het klinkt dus als een schuldbelijdenis. Ik zonk naar de diepte. Wat doe ik hier eigenlijk in de oceaan? Wat doe ik hier in de diepte? Ik zou toch bij God in de tempel moeten zijn. Of ik zou in ieder geval op de weg moeten zijn die God voor mij had uitgestippeld. Hij verlangt weer naar de tempel, naar de nabijheid van God. En zo is hij bezig met enerzijds schuld belijden en aan de andere kant zijn nood uitroepen tegen God. Ik zit hier bij de wortels van de bergen, aan de poorten van het dodenrijk. God, zie toch hoe ik hier lijd. Maar dan komt het verlossende. U trok mij levend uit de dood omhoog. Eigenlijk is dat nog veel te vroeg, want hij zit nog steeds in de buik van de vis. En toch weet hij het al. U trok mij uit de dood omhoog. Om in zulke omstandigheden toch nog dat vertrouwen te hebben, dat is heel bijzonder. Mijn gebed kwam tot u in de heilige tempel. In mijn nood riep ik de Heer aan en hij antwoordde mij. Gelijk al aan het begin van deze psalm belijdt hij zijn vertrouwen. Hoe ver hij ook weg is van God, uiteindelijk zal God hem toch horen en antwoord geven. Dat kan, denk ik, omdat hij bereid is om schuld te belijden. Om niet de boosheid te laten overheersen van God, wat doet u mij aan? Nee, hij belijdt zijn schuld. Hij weet dat hij niet zomaar in die storm terecht is gekomen. En door zijn schuld te belijden, kan hij oprecht God aanroepen als redder. En wordt zijn noodkreet inderdaad gehoord. Na 3 dagen... spuwde de vis hem weer uit op het droge land. Dat is de eerste Bijbelse figuur, Jona. De tweede is Jezus. Ja, ik ga gelijk naar Jezus toe. Meestal komt Jezus pas ergens aan het einde van de preek, maar hier is het duidelijk dat we met Jezus verder moeten gaan. Jezus was ook op de vlucht, maar niet voor God de Vader. Hij was gevlucht voor Herodes, de koning die Johannes de Doper had laten onthoofden. Nogal logisch dat Jezus dan denkt, oei, ik moet hier niet zomaar blijven in Galilea. Ik steek het meer over om te vluchten. Maar de mensen die waren hem gevolgd. En hij kreeg medelijden, mededogen met die mensen en hij gaf ze te eten. En dan hebben we gelezen hoe Jezus zich afzondert om te bidden. Hij beseft in welk gevaar hij verkeert als hij weer terugkeert naar Galilea. Maar hij wil juist in dat gevaar dicht bij zijn vader blijven. Hij heeft het nodig om even in gebed bovenop een berg heel dicht bij zijn vader te zijn. Want in dat gebed kan hij weer de moed vinden om terug te keren, terug over het meer. En ook al voor dat gebed was hij dat al van plan, want hij stuurt de leerlingen alvast vooruit. Dus hij heeft de beslissing eigenlijk al genomen, ook al was hij nog doodsbang voor wat hem eventueel te wachten staat. Maar toch, hij heeft die leerlingen al vooruit gestuurd en gaat zelf de berg op. Want voordat hij die stap kan nemen om zich weer in het gevaar te begeven, moet hij eerst bij God zijn, bij zijn Vader in de hemel. En dan komt hij lopend over het water naar de leerlingen toe. Het water, dat staat in de Bijbel voor de chaos. Alles wat het leven bedreigt. Alles wat er misgaat in deze wereld, dat komt door die chaos van het water. Maar Jezus die loopt daar prinsheerlijk overheen. Want God die doet hem delen in zijn macht en heerlijkheid. Het is God zelf die hem roept om niet weg te vluchten voor de chaos, maar daar overheen te lopen. God zelf geeft hem daartoe de macht en de kracht om het vol te houden. Dus als zij vragen hoe hield Jezus het vol in de storm, dan kunnen we alleen maar zeggen door heel dicht bij God te blijven. Door zich open te stellen voor Gods kracht en heerlijkheid. Er is meer dan alleen koning Herodes en zijn geweld. Er is meer dan mensen die elkaar pijn doen, kwetsen of zelfs doodmaken. Er is veel meer. Er is de uitgestrekte eeuwigheid van God, waar Jezus kracht en macht vindt om de chaos te overwinnen. Zo kon hij ondanks grote gevaren toch Gods woord blijven brengen in woorden en daden. En nu denken jullie misschien, ja, maar ik ben Jezus toch niet? Dit heeft toch niks met mij te maken? Nou, dat begrijp ik wel. Want die gedachte heb ik zelf ook heel vaak. Ik denk ook heel vaak, ik ben Jezus toch niet? En toch, toch is Jezus ook hier voor ons een voorbeeld, denk ik. Wij zullen alleen kunnen volhouden als we heel dicht bij God blijven. In gebed of in onze gedachten. Ik vind het altijd heel mooi dat we dat in de kerk met elkaar mogen beleven. Dicht bij God zijn. En ieder zal het op zijn eigen manier beleven. Maar je krijgt er kracht door. Het blijft, als het goed is, bij je een week lang. Dan komen we bij de derde figuur, Petrus en de leerlingen. Zij zijn door Jezus dus al vooruitgestuurd. Was dat om hen op de proef te stellen? Ze krijgen met grote tegenwind te maken. De boot wordt geteisterd door de golven. Hoe herkenbaar is dat? Ook in onze tijd, dat we wel eens het idee hebben dat de kerk beperkt wordt. Ik heb het heel sterk in Roosendaal, waar ik het idee heb, de burgerlijke overheid zit eigenlijk helemaal niet op de kerk te wachten. Heeft hele andere plannen. Het kerkgebouw moet er zelfs voor wijken. Jullie gaan maar ergens anders naartoe. De wereld beperkt ons. Werkt ons soms tegen. Ook hier in Nederland. Maar dan, in die storm, dan openbaart Jezus juist zijn kracht. En Petrus, die ziet dat. Hij ziet dat Jezus het is. Want Jezus zei het ook, ik ben het. En hij verlangt naar die redding. Naar zekerheid. En als teken van een zeker geloof wil hij ook zelf over het water lopen. Maar hij weet wel, uit mezelf kan ik dat niet. Dus hij vraagt aan Jezus. Zeg mij dat ik naar u toe moet komen. Kom, zegt Jezus. Kom, dat zegt Jezus ook tegen ons. Kom, laat je niet bang maken. Kom in deze wereld en laat iets zien van mijn koninkrijk. Ik moet denken aan Martin Luther King, de predikant in Amerika die zich in de jaren 50 en 60 inzette voor gelijke burgerrechten. Gelijke behandeling van blanken en gekleurde mensen. Hij kreeg veel tegenwerking. Vanaf het begin dat hij actief werd, was zijn leven bedreigd. Kreeg hij telkens weer bedreigingen. Toch wist hij dat de redding nabij was. Vooral in zijn laatste preek, zijn laatste toespraak, werd dat duidelijk. Hij zei dat hij moeilijke tijden voorzag. En dat was ook zo, want nog geen 24 uur later werd hij vermoord. Hij voorzag moeilijke tijden, maar hij was niet bang. I have been on the mountaintop. I've seen the promised land. Ik ben op de top van de berg geweest. En ik heb het beloofde land gezien. Zei hij in die laatste preek. Het beloofde land waar blanken en gekleurde mensen gelijk zouden zijn. Het beloofde land waar alles goed zou zijn. Waar de armen een eerlijk loon zouden verdienen. Dat heeft mij altijd zeer grote indruk op mij gemaakt. Dat hij op het einde, toen de dood nabij was, zo'n getuigenis af kon leggen. I've seen the promised land. Zo kan je, net zoals Petrus, toch over het water lopen. Als je maar vertrouwen houdt. Als je maar niet bang wordt voor de tegenwind en daardoor gaat zinken. Ten slotte, we hebben drie manieren gezien om vol te houden als kerk en als gelovigen. Het voorbeeld van Jona, schuld belijden en een hartstochtelijk beroep doen op God. Het voorbeeld van Jezus, heel dichtbij God blijven en je openstellen voor Gods macht en heerlijkheid. En het voorbeeld van Petrus. In de storm blijven verlangen en vertrouwen op de grote macht die door Jezus is gekomen. En je niet bang laten maken. Wil je ook groeien in dat geloof, in dat vertrouwen? Lees dan bijvoorbeeld eens over het krachtige vertrouwen van de christenen in Irak of in China. Het geloof dat het volhoudt tegen de verdrukking in. Of lees over aansprekende geloofshelden, zoals Martin Luther King. Probeer je in te leven hoe het was om in hun schoenen te staan. Hoe zij de angst en de wanhoop overwonnen door hun geloof in God. En bid dan voor jezelf en voor deze hele gemeente. Dat jullie hier ook de kracht zullen krijgen om je in te zetten voor de waarden van het koninkrijk. Zoals waarheid, recht en verzoening tussen mensen onderling. Ik hoop dat we daar allemaal ons steentje aan bij kunnen dragen. Amen. Laten we staande ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen. Laten we ons dank en voorbeden doen. En we denken dus in het bijzonder ook aan het huwelijksjubileum van Koos en Ellen. Laat ons bidden. God van wijsheid en liefde. Oorsprong en gever van alle goede dingen. Wij danken u voor onze vrienden en voor ons dagelijks werk. Voor alle blijde vooruitzichten en kostbare herinneringen. Zo danken we in het bijzonder ook voor de relatie van Koos en Ellen, die deze week hun 45-jarig huwelijk mogen vieren. We danken u voor het leven samen de afgelopen jaren en hoe u daarbij bent geweest. Heer, dank u wel. We bidden voor een mooie huwelijksdag voor het paar en voor hun kinderen en kleinkinderen. God, Soms komen wij in de storm terecht. Maar we weten dat u ons dan niet in de steek wilt laten. We vragen om uw ontferming als wij door eigen toedoen in die storm terecht zijn gekomen. Wilt u ons dan vergeven? Wees bij ons en wees met de christenen in Irak en in alle andere landen waar ze te maken krijgen met vervolgingen of actief tegengewerkt worden. Heer, ontferm u over hen. Want in onze zwakheid bent u onze kracht. In onze duisternis bent u het licht. In ons verdriet bent u troost en vrede. Wees bij de christenen wanneer ze het daarmee moeilijk hebben. Wanneer wij het hier in Willemstad daar moeilijk mee hebben. Dat we misschien het idee hebben door u verlaten te zijn. Of wanneer het gebed stokt, omdat wij u niet meer nodig menen te hebben. Heer, zoek ons dan weer op. Keer onze weg weer terug naar u. Wij bidden voor mensen die in zorgen zitten om zichzelf of om hun familieleden. Of het nu door ziekte is of door iets anders. Heer, wees hen nabij. Voor mensen die de toekomst met angst tegemoet zien. Heer, laat u vinden en geef nieuw perspectief, bidden wij. We bidden ook voor de rouwenden. Iedereen die zijn of haar partner, geliefde partner, zo mist. Die zich eenzaam voelt en verlaten. Heer, geef zo nodig kracht en troost. Dat ook zij het vol kunnen houden. En hun vertrouwen in u niet verliezen. Zo leggen wij in stilte onze gebeden voor u neer. Dat alles bidden wij u in naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan hebben we nu de gelegenheid om onze gaven te geven en daarna zingen we staande ons slotlied 981. Laten wij dan heen gaan in vrede en Gods zegen met ons meedragen de wereld in. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen.
Amen. Amen.